Dank u wel, Vader, Heer, dat wij hier zijn, Heer, en diep vol, ja, met een diep ontzag. Met diep ontzag willen we u aanbidden, Heer. U bent onze God, Heer. Heer, we houden van u. We willen zeggen met heel ons hart, we houden van u. Heer, we zijn zo blij met u. U bent zo goed voor ons, Vader. En we danken u. Amen. Amen. Wie heeft er zo lekker genoten van de afgelopen dagen, van het lekkere weer? Ja, allemaal. Was dat niet normaal, hè? Wat was het dan gisteren of eergisteren? De warmste dag van april ooit gemeten? Nou, fantastisch toch? Gisteren had ik 2 verjaardagen. Lekker gisteren buiten zitten, lekker eten. Vanmiddag weer een verjaardag, weer lekker buiten zitten eten. Fantastisch. Van de week het badje opgezet. En heerlijk, de kinderen met waterrommel in de tuin. Heerlijk toch? Ik zou zeggen, geniet er vandaag nog even van. Want volgens de weermannen is het morgen 10 graden kouder. Toch? Niet normaal, hè? Dus moet je voorstellen, hè? Dus het kan zomaar vandaag misschien nog 25 graden worden en morgen 15 graden. Dus het kan warm zijn en het kan koud zijn. Nou, zo kan het geestelijk ook zijn. Jij kan warm zijn, geestelijk, of je kan geestelijk koud zijn. En daar wil ik het vandaag over hebben. Gewoon eens even de vraag neerleggen bij jou. Dan mag je naar jezelf kijken. Ben jij geestelijk warm of ben jij geestelijk koud? Best wel een serieuze vraag, hè? Het is ook al zo warm hier. Maar ben jij geestelijk warm of ben jij koud? En ik denk dat we allemaal, hè, op het moment dat je Jezus leerde kennen, of dat je ging begrijpen Gods liefde voor jou, dat je wist, wauw, Jezus is voor mij aan het kruis gegaan, mijn zonden zijn weg, wauw. Je wilde hem volgen, je wilde achter hem aangaan, je was enthousiast van hem, je hield van hem, wauw, je was vol van hem. Maar voordat je het weet, gaat dat vuurtje, kan het een beetje gaan doven, uitgaan, minder worden. En op een gegeven moment, ja, ben je het christelijke leven wel gewend. Je draait het mee, je gaat netjes naar de kerk, je doet netjes je ding. En je vindt het wel prima. Maar de vraag is, ben je geestelijk warm of ben je geestelijk koud? En het kan zelfs zo zijn dat je op een plek komt, geestelijk, dat je in de dienst zit en dat je preek na preek na preek luistert. Je luistert naar een preek, maar het doet niks met je, je doet er niks mee. Preek na preek na preek na preek. Geen preek krijg je jou in beweging. En het kan zelfs zo zijn dat je zover komt, dat zelfs als God wat je spreekt, dat je niet meer in beweging komt. Dat kan. Dus je kan jarenlang in de kerk zitten en toch op een gegeven moment zo koud worden, dat God jou niet meer in beweging krijgt. En dat willen we niet, toch? Ik denk dat geen van ons dat wil. En dan gaan we er vandaag met elkaar naar kijken. En van mij mag de eerste slide op. Ik wil het dus vandaag hebben hierover. In vuur en vlam voor Jezus zijn. Als je in vuur en vlam voor Jezus bent, dan word je blij. Dan, ja, als je Jezus hebt, als je helemaal vol bent van hem, dan is er niks meer wat je hoeft. Nou, dan heb je, laat ik zeggen, dan heb je alles. Met Jezus heb je alles. Heb je alles wat je nodig had. Dus in vuur en vlam voor Jezus. En ik wil gewoon, omdat we het toch over warm en koud hebben, gewoon, ik heb even een thermometer vandaag bedacht. Ik ga gewoon eens vier vragen aan jullie stellen. En dan mag je gewoon zelf voor jezelf beantwoorden. Gewoon even een geestelijke thermometer. En als je op één van die vragen nee zegt, nee beantwoordt, dan heb je al een stukje onderkoeling. Nou, oh jee. Na de dienst ben ik altijd bereid om persoonlijk ook nog even met je na te praten. Oké? Okay? Hey, nou, de eerste vraag, hè. 1. Brandt jouw hart voor Jezus? Kan je echt oprecht zeggen, mijn hart brandt voor hem? Of is dat weg, hè? Dat is met elke relatie ook zo, hè. Hoe is mijn relatie met mijn vrouw? Hoe is je relatie met je man? Vriend, vriendin, dat kan wat fluctueren, dat is ook normaal, maar brand je hart voor Jezus. 2. Heb je een verlangen naar gebed en Gods woord? En dus, ik zeg niet, lees je veel Bijbel en bid je veel, dat zeg ik niet. Ik zeg, is er bij jou nog dat verlangen in jou om te bidden en te Bijbel lezen? Zie je dat nog als, hey, ik wil een gebed, ik wil bij God zijn. Hey, ik kan van Gods woord. Ik wil leren, ik wil hem kennen, ik wil hem beter leren kennen. Is dat er nog? 3. Heb je een verlangen naar meer van God in de gemeente? Of vind je het prima om je stoeltje warm te houden? Als we hier komen, hebben we nog een verwachting dat God wat gaat doen. Weet je wel? We zijn hier met elkaar en God zegt, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. God wil dingen doen, fantastische dingen doen. Hij wil hier allerlei dingen herstellen. Hij wil je aanraken, hij wil je verfrissen. En hij wil zoveel in je doen, dat het aan alle kanten uitkomt. En dat je ook weer een zegen kan zijn voor anderen. En is dat verlangen er? En dan de vierde, heb je een verlangen om voor God te leven, of word je helemaal ingenomen door de drukte, verlangens en zorgen van de wereld om je heen? Nou, dat kennen we allemaal wel, hè? We leven in zo'n drukke wereld. Ik heb 3 kinderen en een vrouw. Dat klinkt een beetje gek. Druk, hè? Ja, 3 kinderen, een vrouw en alles erop. Je hebt een baan en dit en dat en je hebt Facebook en je tijd zit zo vol, voordat je het weet. Dan ben je zo bezig met alle dingen van het leven. En waar is dan God? Waar is dan je verlangen om God te dienen? Nou ja, ik denk dat we allemaal wel hier en daar een stukje onderkoeling hebben, toch? We allemaal wel. En dat is niet wat we willen. Dus daar kunnen we, daar kan je iets mee doen. Ik geloof namelijk dat we allemaal in vuur en vlam voor hem kunnen staan. En het maakt niet uit hoe droog jij je voelt en hoe dat je in je hart denkt van ik voel God niet, ik ervaar God niet, God is ver weg. Het maakt niet uit hoe jij je vandaag voelt. Ik zeg je, jij kan helemaal in vuur en vlam van Jezus komen te staan. Amen. Ik heb er veel over nagedacht. Ik vind het een belangrijk onderwerp. Ik snap wel, hè, als ik mezelf kijk, ik heb ook die periodes. Dan ben je op een bepaalde manier met God bezig. Je neemt de tijd met hem. En dan ben je, dat is eerlijk, je bent gewoon wat meer in vuur en vlam dan andere momenten. Andere momenten, je kan er soms een hele drukke, enorm drukke periode op je werk hebben. Dan kom je thuis, dan ben je moe. En dan ben ik even niet zo gefocust in die zin op God. Ga je wat ik bedoel? Ik zit vol met mijn werk, ik zit vol met mijn dingen. En dat zijn van die lastige momenten. En dat is ook niet erg. God weet hoe ons leven is. Maar God verlangt ernaar dat we telkens die momenten weer met hem opzoeken. En dat we constant leven met hem. En dat vuur er blijft. Maar ik heb er veel over nagedacht. En hoe kan het soms, hè, dat we soms zo koud kunnen worden? Of liever gezegd, het belangrijke, van hoe kunnen we nou gewoon in vuur en vlam komen te staan? En ik denk dat één van de dingen, of ik denk dat er is bijna niets meer dan dat ons kan helpen, dan dat we gewoon terugkeren naar de basis van ons geloof. Dat we gewoon helemaal simpelweg naar de basis terug gaan. En gewoon gaan kijken naar Gods liefde voor jou. En dat je gaat kijken naar wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan. Het is voor ons allemaal zo enorm belangrijk dat jij gewoon door en door weet in je hart en helemaal in wie je bent, God houdt van mij. Dat je aan alle kanten het weet, God houdt van mij. Dat je je helemaal veilig voelt bij hem, dat je weet, er is niets moois dan God. Hij houdt helemaal van mij. Dat is het ene. En het andere is gewoon dat we helemaal begrijpen wat Jezus heeft gedaan. Weet je wel, aan het kruis, daar begon jij te leven. Wij zijn allemaal tot leven gekomen. Waar? Daar bij het kruis, wat Jezus voor ons heeft gedaan. Weet je, als het ware, ik stond hier zonder God. Ik zat in mijn zonde, ik zat in mijn schaamte, ik zat in mijn schuld. En er was, als het ware, tussen, daar was God. En er was een grote kloof tussen God en mij. Ik kon niet bij God komen. Er was een afstand. En dan komt Jezus. En die sterft voor mij. Mijn zonde, mijn schuld, mijn schaamte. Alles neemt hij op zich. Totaal alles. Alles wat er mis is met mij neemt hij op zich. En als het ware maakt hij een brug door het kruis tussen mij en God. En kan ik hier komen. En dan ben ik hier aangekomen. Weet je, wij allemaal hebben toch Jezus aangenomen. Toch? Amen? Jullie zijn niet daar, als het goed is. Wij zijn allemaal op deze plek aangekomen. En dit is een plek waar je 100% veilig bent. Dit is een plek waar je 100% voor jou betaald is. Dit is een plek waar 100% vergeving is. Hier mag je jezelf zijn. Hier ben je 100% geaccepteerd. Helemaal geaccepteerd. Hier ben je helemaal vrij. Dat is toch fantastisch? Maar ik was laatst in een dienst en toen sprak ik over Gods liefde. En na de dienst kwam een vrouw naar me toe en die zei, Henry, ik snap het soms niet hoor, hoe God het met mij uithoudt. En deze vrouw leeft al jaren met God. Jaren christen. En dan denk je over jezelf. Of je denk dat God over jou denkt. Hoe houdt God het met mij uit? Maar weet je. Ik denk dat je dan nog niet ten volle kan aannemen dat je bent hier. Ik zei tegen die vrouw van weet je. Die gedachte die is nog nooit in Gods hoofd geweest. En jij kan ook vandaag hier zitten met zulke gedachten en denken van, laten we gewoon even open zijn. Hoeveel van ons hebben dat niet? Dat je denkt van, ik ben niet goed genoeg voor God. Of in zijn ogen doe ik het niet goed. Of je worstelt er gewoon mee. Het is niet oké. Wie worstelt er dan wel eens mee? Met zo'n stukje schaamte, een soort schuld. Er zijn genoeg. En ik weet, ik hoorde pas geleden was we met leiders. Jan Pol, daar sprak ik even. En nou ja, hij spreekt in het land hier en daar. En hij zei dat hij in een grote bijeenkomst was. En daar vroeg hij dat inderdaad wel eens. Wie worstelt wel eens mee met schuld en schaamte? En dat je denkt, hé, ik doe het niet goed genoeg voor God. En meer dan de helft van de christenen stak een hand op. God heeft niet voor ons bedoeld dat wij hier zitten. Toch? Hij heeft alles voor ons gedaan. Waarom dacht je dat Jezus aan het kruis gaat zitten? Dat wij daarna weer in onze schuld gaan zitten? Weer in onze schaamte gaan zitten? Weer ons ongelukkig voelen? Weer ons niet goed genoeg voelen? Nee, God heeft ons allemaal hier gebracht. Hij wil dat niemand van ons op die plek blijft staan. Maar dat je aan deze kant van het kruis gaat staan. En als ik naar mezelf kijk, vroeger, hè, dan deed je weer iets fout. En dan zat er een stuk schuld bij en dan was je ermee en hoe kan het nou hier en dit en dat. En schuld, schaamte. Ik keek helemaal naar mezelf. Ik keek naar mezelf van wat er in mij was. Maar hier is geen vergeving te vinden in mij. In mij is geen vrijheid te vinden. In mij kan ik dat goeds niet vinden, toch? Maar wat heb ik geleerd? Ik ga naar Jezus toe. Hij is mijn vrijheid. Hij is mijn vergeving. Bij hem moet ik zijn. Toch? En dat heb ik geleerd. Wel. En ik weet nog wel eens dat ik bij God kwam. Had ik weer iets niet goed gedaan. En ik zeg, Heer, hier ben ik hier voor de 1000ste keer. Maar ik dank u wel, Heer. Dit is niet goed wat ik gedaan heb. Maar ik dank u wel dat Jezus aan het kruis gegaan is. Dat u mij vergeven heeft. En dank u wel voor uw vergeving. En ik kom binnen 20 seconden weer vrij, lekker weer doorleven. Begrijp je wat ik bedoel? En soms denken wij als christen dat het te makkelijk is. Nee, God wil juist dat we snel zijn in het ontvangen van zijn genade, zijn vrijheid. Als ik een kind heb wat op de grond ligt, wil ik dan dat het lang blijft op de grond blijft liggen? Nee, dan wil ik dat het gewoon weer lekker opstaat. God wil niet dat ik blijf hangen in mijn zonde, in mijn schuld en schaamte. Wat doe ik nu? Als ik zondig, als ik dingen verkeerd doe, ik ren naar Jezus en ik grijp zijn genade. Toch? Wat doe ik als ik schaamte voel of schuld? Als ik me iets ervan voel, ik ren direct naar Jezus. En dat is wat we moeten leren. En dat is iets met vallen en opstaan. En op een gegeven moment wordt het veel makkelijker. En wat heb ik geleerd? Hoe meer ik zijn genade toepas en zijn vergeving toepas, hoe vrijer ik word. Hoe meer ik gewoon open ben voor hem. Ik had al niks te vinden bij mezelf. Ik kon helemaal niks vinden bij mezelf. Hier is die vergeving niet. Hier is het allemaal niet. Ik moet alles van hem hebben. En ik heb geleerd om telkens namens zijn dom te zijn. Om bij hem zijn genade te pakken. En dan word ik vrij. Terwijl toen ik zo op mezelf gericht was. Ik kom er niet uit. Ik word alleen maar zwakker. Ik val alleen maar telkens weer opnieuw. Toch? Nou, en dat is de uitdaging die we hebben. Om telkens direct naar Jezus te rennen. En dat is gewoon iets wat we moeten leren. Maar soms, ik vind het zo belangrijk. Wat ik al zei van die vraag die Jan Pol had gesteld. En dat meer dan de helft van de christenen daar gewoon mee worstelt. Jezus heeft ons vrijgemaakt opdat we waarlijk vrij zouden zijn. Hij, wat hem betreft, hoeft er nooit meer schaamte te zijn bij jou. En als dat omhoog komt, wil hij direct dat je bij hem bent. Is dat fantastisch? Het gaat veel dieper dan we het soms doorhebben. En hij wil niet dat we hinkelen, heen en weer, hinkelen, heen en weer. En nee, we zijn hier aangekomen. En we mogen direct in zijn genade stappen en ontvangen. En ik merk, hoe meer ik daarin leef, hoe meer je in hem bent, hoe meer je verbonden bent met hem, hoe meer liefde er komt, hoe meer vrijheid er komt. Wil ik naar de volgende slide gaan. Maar Christus is voor ons gestorven. Toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt. Nou, soms kan je wel eens denken. Houdt God wel van mij? Hoe houdt God het met mij uit? Hier. Maar Christus is voor ons gestorven. Toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt. Toen ik alles al misdeed. Toen ik al helemaal niks had presteerde. Toen was hij al van aan het houden. Ik durf je te zeggen, er is geen moment geweest dat hij niet van Henry heeft gehouden. Er is geen moment geweest dat hij niet van jou hield. Op het moment dat jij je grootste zonde deed, hield hij van jou. Juist daarom kwam hij, toch? Hij kwam niet voor brave mensen. Hij kwam voor juist de grootste zonde. Jo. En dit wat Jezus heeft gedaan, dat is het bewijs. Jij hebt een bewijs dat God van jou houdt. Wil ik naar de volgende slide gaan? Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Vind ik zo fantastisch, hè? Als je het kan hebben over vurig zijn voor de Heer, dan heb je soms misschien wel eens het idee van, ja, nu moet ik gaan bidden, moet ik gaan Bijbel lezen, moet ik dit, ik dat. Maar ik moet het begrijpen. Hij is het begin. En ik ben niet het begin. Begrijp ik bedoel? Natuurlijk, ik kan stappen zetten, maar ik vind dit zo mooi. Hè? Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons eerst lief had. Hij heeft ons al lief. Weet je wel? En hij zet altijd de eerste stap. Altijd, in alles. Als jij met iets worstelt, hij zet even een stap naar je toe gezet. Je hoeft alleen maar een stap naar hem toe te zetten. Fantastisch. Nou ja, hij zond Jezus zijn zoon als verzoening voor onze zonde. Ik geloof dat het kruis is de oplossing voor zonde, schaamte, schuld, afwijzing, lauwheid, bitterheid, boosheid. Alles. Zijn liefde is sterker dan dat alles. En een paar weken geleden sprak ik in een andere gemeente en ik sprak over het liefde. Klinkt een mooi thema. Klinkt fantastisch. God is liefde. En ik ontdek steeds meer. Ik, Henry Hupsche, zoals ik hier sta, ik ontdek steeds meer hoe diep die liefde is. En die is nog veel groter. Ik kan er nog lang niet bij. Ik heb hem al een klein stukje bevat ik. Maar hoe meer ik het ga bevatten, hoe meer je vrij wordt. En die vrouw kwam na de dienst dus naar mij toe, huilend. En die zei van, ja Henry, eigenlijk wil ik vandaag niet in de dienst komen. Ze had een beetje mot met iemand uit de gemeente. En nou ja. Toen was ze toch maar wel gekomen en dacht ze bij zichzelf, nou dan ga ik die persoon even de huid vol schelden. En toen zei ze tegen mij, Henry, toen ging jij spreken over Gods liefde. En ik had dat niet meer. Ik kan het niet meer. Dat ging niet samen. Die liefde oina overwon en keerde al haar boosheid om. Als jij Gods liefde toelaat ten volle, je helemaal overgeeft aan zijn liefde, dan keert jouw boosheid om. Dan keert je schaamte om, je schuld keert om, je minderwaardigheidsgevoelens keert om. Alles keert zich om. Gods liefde overwint en keert alles om te goede. Nou, en ik wil met jullie gaan kijken nog naar twee verhalen uit de Bijbel. Gewoon van twee mensen die een ontmoeting met Jezus hadden. En waar hun leven totaal op de kop werd gezet. Die in vuur en vlam kwamen te staan voor Jezus. En de eerste is de grootste. Ik mag het woord niet zeggen, haast. Ik zeg een ander woord. Nou, in ieder geval de grootste schoft die er was uit het Nieuwe Testament. De grootste rotzak, om het zo te zeggen. Over wie heb ik het, denk ik, jullie? Paulus. Ja, wij zien hem natuurlijk als de man die de mooie Bijbelverhalen gelezen heeft, geschreven heeft. Of mooie brieven en dat soort prachtige dingen. Maar het was gewoon een grote schoft en rotzak. Weet je, de eerste persoon die gestenigd werd, dat was Stefanus. Maar wie was erbij? Daar was Paulus bij. Dat staat in de Bijbel. Ze brachten het kleed van Stefanus en gooiden het aan de voeten van een jongeman, Saulus genaamd. En hij stemde er maar in. Hij vond het prima. Ga maar, ga maar gang, stenig maar. En er staat ook in de Bijbel genoemd dat toen Stefanus gestenigd was, daarna brak er een enorme christenvervolging uit. Eigenlijk voornamelijk onder leiding van Saulus. En hij ging dus overal naartoe, naar synagoges. En dan waar mensen waren die in vuur en vlam voor Jezus waren, die ging hij pakken. En het was zelfs zo dat hij ging naar de leiders van het Joodse geloof. En hij had afgesproken met hun, hij kreeg brieven van ze, om toestemming te krijgen, om waar dan ook in Israël naar synagoges te gaan. En als daar christenen waren, mensen die Jezus volgden, dan mocht hij ze oppakken. In de gevangenis zetten, uit een huis sleuren, whatever. En op een dag was hij dus weer, Saulus was op pad op zijn paard. En weer, hij was naar Damascus toe, van plan om daar die mensen die in vuur en vlam van Jezus stonden te gaan pakken. En dan krijgt hij een ontmoeting met Jezus. En opeens is er een enorm fel licht in de lucht en hij valt van zijn paard af en hij is blind. En een stem uit de hemel zegt van, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Maar wat een opmerking, hè? Moet je even voorstellen gewoon. Ik vind het, dat is een hele bijzondere uitspraak, vind ik. Hè? Dat is de enige keer dat Jezus zo rechtstreeks zegt, hè? Gewoon tegen iemand, jij vervolgt mij. Maar dat is wat Paulus deed, hij vervolgde Jezus. En dan zegt Paulus, of Paulus zegt, ja, wie bent u hier? Dan zegt Jezus, ik ben het, Jezus die je vervolgt. Nou, hij is blind, Jezus zegt ook van, dat hij naar een plaats moet gaan. En daar ontmoet hij dan christenen, daar is hij dan, hij eet en drinkt 3 dagen niet. Dan na dat hij, die 3 dagen wordt hij weer, kan hij weer zien. En het eerste wat hij doet, is hij laat zich dopen. En wat doet hij daarna? Direct daarna, het eerste wat hij doet is, hij gaat direct naar de synagoge toe. En gaat vertellen dat Jezus de Zoon van God is. Dus het eerste moment sta je hier, ben je 100% tegen Jezus. En een poosje daarna sta je hier en dan ben je 100% voor Jezus. Eerst zijn hele leven geven, om het zo te zeggen, als een gek tegen die christen en dan als een gek voor Jezus. Wat is daar gebeurd? Nou, ik geloof dat hij heeft gewoon een diepe ontmoeting met Jezus gehad. Hij heeft gewoon ervaren die enorme liefde. In de Bijbel staat, Jezus zegt, alles is vuilnis als ik Jezus niet heb. Er gaat me niets boven dan hem te kennen. En Paulus zegt, de liefde van Christus drinkt mij. Hij heeft zo'n diepe ontmoeting gekregen met Jezus. Die liefde ervaren, die vrijheid ervaren. Er staat er verderop in de Bijbel, staat, even kijken of ik die toevallig hier heb staan. Ik heb het niet staan, maar er staat, Paulus zegt, vroeger vervolgde ik de christenen. Maar God was zo goed voor mij. En nu leef ik met hem. Nu heb ik de christenen zelfs lief. En hij zegt, Paulus zegt van zichzelf, ik was de slechtste van alle mensen. Maar ik ben vergeven. Dus Paulus wist van zichzelf, zag zichzelf als de slechtste van alle mensen. Daarom mag ik ook zeggen dat een rotzak en een schoft was, toch? Ja. Zo zag hij zichzelf. En daarna, na die ontmoeting met Jezus, wist hij, ik sta nu hier. Ik ben vergeven van alles wat ik heb gedaan als een vrij mens. Fantastisch. Nou, Paulus geeft zijn leven dus helemaal voor Jezus. Dus hij gaat overal van Jezus verkondigen. En op een gegeven moment zijn er 40 mensen van het Joodse geloof. Die gaan naar de priesters en die sluiten een verbond. Die zeggen, wij gaan niet eten meer of drinken voordat we Paulus doden. Moet je je voorstellen dat er dus 40 mensen achter u aan zitten op jou te jagen om jou te pakken. Paulus ging door, helemaal. Zijn leven helemaal voor Jezus. Ik vind het fantastisch. Ik wil zijn als Paulus. Ik wil dat ook hebben. Ik wil vol van Jezus zijn. Dat hij het belangrijkste is. Dat hij alles is wat ik heb. Toch? Dat is wat je wil. Helemaal vol zijn van hem. Nou, ik wil nog een ander kort verhaal doen. En dat is, het gaat over Simon. Simon de Farizeer. En Simon de Farizeer, die heeft een huis. En hij nodigt Jezus uit. Hij is wel een beetje benieuwd. Ja, ik weet niet wat hij precies wilde, maar hij heeft Jezus uitgenodigd. Dus Jezus komt bij hem thuis. En dan gaan ze lekker eten en dat is hartstikke gezellig. En dan op een gegeven moment, dan komt er een vrouw binnen. En die vrouw, die staat bekend, en dat is leuk om te lezen in de Bijbel, leuk, interessant. Er staat het dorp, ze wisten allemaal, deze vrouw stond bekend als een slechte vrouw. Nou, moet je al even gewoon voorstellen, die vrouw. Er was maar 1 plek waar zij niet wilde zijn, eigenlijk in het dorp. Bij die Simon de Farizeeën, waar al die Farizeeën waren, toch? Daar wil je niet zijn. Dat is de eerste plek waar je veroordeeld wordt, waar je afgewezen wordt, waar je niet wil zijn. Zij was een vrouw, weet voor wat ze allemaal had gedaan. Maar dat was niet de plek waar ze wilde zijn. Maar zij had iets gehoord van Jezus. Zij wist iets van Jezus en ze wist, ik moet bij Jezus zijn. Dus het kon haar niet schelen wat welke fariseer of welke brave gelovige ook maar zei over haar. Zij nam de keus, ik stap gewoon in het huis, moet je voorstellen, van die fariseeën, stap gewoon naar binnen. Klaar, ik moet daar zijn. En dan komt ze bij Jezus en heb, is iemand die mij even wil helpen. Ik wil even uitbeelden wat er toen gebeurt. Iemand die mij wil helpen even? Mag het een man zijn? Sorry. Excuus. Wat? Ja, het moest een man zijn, want jij bent Jezus. Fantastisch, hè? Maar ik ben dan die vrouw. Maar in ieder geval, ik kom gewoon dat huis binnen. Daar zitten die fariseeërs die direct weten van, ik ben die slechte vrouw. En wat doe ik? Ik kniel gewoon bij Jezus neer. En ik begin daar te huilen. En ik ga zijn voeten wassen met mijn tranen. Nou, kan je met één druppeltje de voeten van Jezus wassen? Is niet mogelijk, hè? Die vrouw, die was helemaal onder de indruk van Jezus. Die stort haar hele leven uit. Die jankte daar, die sopte daar. En de voeten werden helemaal nat. En daarna gaat ze gewoon met de haar zo lekker die voeten zo droog maken. Hé, hey, totaal niks aantrekken van al die farizeeën die er waren, weet je wel? Al die brave mensen die een stropdasje om hadden en die alles al wisten hoe het moest in de kerk. Whatever. Het kon helemaal niks meer schelen. Lekker op je knieën, lekker huilen en lekker met je haar de voeten van Jezus droog maken. Ze had ook een kruik bij zich, die kostte een heel veel vermogen. En dan zalf ze nog de voeten van Jezus. En dan dank ik jou wel. Maar gewoon eens even begrijpen. Er is iets in die vrouw. Een vuur. Wat alles overwint. Toch? Er was niets om haar tegen te houden. En hoe vaak worstelen wij nog met allerlei vormen van schaamte of minderwaardigheidsgevoelens of naar andere mensen. Wauw, als dat vuur, als die liefde van God in jou is, dan maakt het niks meer uit. Dan doe je de gekste dingen. Ik vind het fantastisch. En wat ik dan zo mooi vind, hè, dan denkt die Simon Petrus, de fariseer, die denkt bij zichzelf van, nou ja, Jezus, als u nou de profeet bent, dan weet u toch wel dat hij die slechte vrouw is. Nou, het mooie is, Jezus is de profeet, dus die weet precies wat Simon aan het denken is. Dus Jezus zegt er, Simon, luister, terwijl ik hier binnen was, heeft deze vrouw mij zoveel liefde gegeven, dit allemaal gedaan voor mij, en dat heb jij allemaal niet voor mij gedaan. En Jezus, en zegt Jezus, weet je, Simon, er waren twee mensen. Eén had een schuld, ze hadden allebei een schuld bij iemand. De een had €500 en de ander had €50. En op een dag komt de baas komt naar die mannen toe en zegt, jongens, ik heb besloten, ik ga jullie schulden allebei gewoon kwijtschelden. Nou, wie van die twee is dan het meeste dankbaar? Of wie heeft het meest die baas lief? Nou, wat is volgens jullie antwoord? Van die 500 schuld kwijt of 50 schuld kwijt? 500. Die mensen zijn super blij. Nou, Simon zegt, ja, van die 500 natuurlijk. Dan zegt Jezus, als jou veel vergeven is, dan toon jij veel liefde. Deze vrouw, die vond vergeving bij Jezus. En daardoor toon je veel liefde. En dat is allemaal voor ons een sleutel. Als jij allemaal weer gaat goed wat begrijpen hoeveel jou vergeven is. Alles, 100% alles. Dat je al je troep hebt ze gegeven. Dat Jezus die allemaal van je afgenomen heeft. Als je dat gaat beseffen opnieuw. Automatisch gaat jouw reactie liefde zijn. Je houdt van Jezus. Fantastisch. Nou, ik vind het een fantastisch verhaal. En wat je zegt Jezus tegen die vrouw. Jouw zonden zijn vergeven. Hij bevestigt het. Maar wat ik ook zo mooi aan vind is van dit. Hè? Je kan dus een brave farizee zijn. Gelovige, whatever. Die alles zogenaamd tussen aanhalingstekens op orde heeft. Maar toch zo koud zijn, is maar wat, totaal niet begrijpen waar het om gaat. Maar je kan ook als die vrouw zijn. En ik ben achtergekomen, ik wil als die vrouw zijn. Laat mij maar een grote zondaar zijn. Laat mij maar iemand zijn die alles verknald heeft, toch? Ik ben jaloers op die vrouw. Ze had misschien alles misgedaan, Maar wat een power, wat een vuur zat er in die vrouw. Heer, maak mij maar als die vrouw, die zo is, toch? Laat mij dan niet maar, whatever. En dat zijn twee dingen waar we allemaal voor kunnen kiezen. We kunnen kiezen voor een leven hier. Of we kunnen kiezen voor een leven in vuur en vlam voor God. In vuur en vlam voor Jezus. En dat is een keuze die we allemaal vandaag kunnen maken. En dat heeft allemaal met stappen te maken. Stappen die je zet. En telkens bij Jezus komen. En voornamelijk alle dingen waar je je niet goed bij voelt van jezelf. Waar je je onzeker over voelt. Waar je je zondes voelt, schaamte voelt. Voornamelijk die dingen telkens bij Jezus brengen. Hoe snel je het bij hem brengt, hoe vrij je wordt. En ik wil met jullie gaan luisteren naar een lied. En het is gewoon een stuk bediening. En ja, laat God je de zegen. Dus voor mij mag dat lied gedraaid worden. We gaan gewoon naar luisteren. En laat God tot je hart spreken.
Zoveel fout en even goed nog, is hij zo blij en positief. Hij wacht op mij en heeft me lief.
Wat voor een liefde is dit toch, die altijd roept, hey, kom je nog? Ik ken je moeite, ik ken je pijn, maar ik zal je trooster zijn.
Wat voor een liefde. Toch, hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven weet, altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven weet, altijd doorgaat en mij nooit. Wat voor een liefde is dit toch? Alles verknalt en even goed nog. Zegt hij steeds, hij blijft nou niet staan. Ook al is alles fout gegaan. Wat voor een liefde is dit toch? Ik heb niks te bieden en even goed nog. Blijft hij roepen, kan niet zonder jou. Weet je wel hoeveel ik van je hou? Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven bent, altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven bent, altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Doorgaat en mij nooit vergeet.